Dit is het radiostation voor Delft. Op 106.3 FM, 92.9 op de kabel en online stadsradiodelft.nl.
De stad waarbij je hoort. De stad waarbij je hoort. Stadsradio Delft.
U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Oké, hartelijk welkom luisteraars op deze schrikkelzaterdag. En wij gaan met u in dit uurtje weer alles dingen doornemen van de kerken voor iedereen. En we hebben, vandaag hebben wij een gast in ons midden. Dat is Wim Schut. En Wim die gaat met ons, is een van de initiatiefnemers van een symposium wat op 3 maart gehouden gaat worden in de Vierhovenkerk. En dat gaat over waardig ouder worden. Nou, wat is nou waardig? Wanneer ben je oud? Dat is een andere vraag erbij. En wat voor vragen hangen er allemaal mee samen? Wat doen wij in Delft? En doen we dan genoeg? Of gebeurt er al genoeg? Nou, al dat soort vragen, daar gaan wij het in dit uur over hebben. En we hebben vandaag Wim Schut hebben wij. En Wim is een van de organisatoren van een symposium, wat komende dinsdag zal zijn, 3 maart, in de Vierhovenkerk. En dat gaat over waardig ouder worden. Hoe oud ben jij zelf, Wim?
Ik ben 68, Fred.
68?
Ja.
En val je dan onder onder de categorie van dit symposium, waardig ouder worden?
Nou ja, de wetenschap houdt ervan om mensen in vakjes in te delen.
Hè? Mm-hmm.
En volgens Trouw, die daar de laatste tijd artikelen over gepubliceerd heeft en een onderzoek naar heeft laten doen, behoor ik tot de young elderly people, de jonge ouderen.
De jonge ouderen, dat klinkt een beetje als Van Koten en de Bie. Hè?
Ja. De krasse knarren.
En de jonge ouderen.
En dan heb je de, wordt ook wel door mensen genoemd, de derde generatie. Hè? En dan heb je de ouderen, zal ik maar even keurig in het Nederlands zeggen. En dat zijn de ouderen van 75, 80 jaar en ouder, die wat kwetsbaarder en wat zorgbehoevender worden.
Dus jij valt nog net niet eigenlijk helemaal in die categorie van de helemaal de oudere ouderen. Maar hoe zie jij dan jouw oude dag?
Nou, het nadenken over mijn oude dag begon al op vrij jonge leeftijd. Ja. Want mijn zus werkte in een bejaardentehuis. En daar kwam ik dan regelmatig op bezoek. En wat mij daar heel erg aanstond was het grote biljart. Waar de mannen in het bejaardentehuis dan...
Daar was je jaloers op.
Ja, dus. Ik denk als ik eenmaal zo oud ben en ik ben met pensioen, dan zit ik heel de dag in die biljartkamer met mijn vrienden. Ja, de realiteit gebied te zeggen dat de bejaardentehuizen zijn verdwenen. Ik heb het nog meegemaakt bij mijn eigen oma. In die tijd zei men, je hebt te lang gewacht met naar het bejaardentehuis te gaan. Nee, je
had jouw oma.
Ja, toen mijn oma zo ver was. Ze zeiden, je moet naar het bejaardenhuis gaan als je nog goed bent.
Ja.
Ja, nou ja, die tijd is echt helemaal voorbij.
Tegenwoordig kom je er niet meer in als je al mankement indicatie, geloof ik, 3 of 4 of zo.
Ja. Hebben ze. Ja. Dus tegenwoordig is het adagium zo lang mogelijk thuis.
Ja.
En eerlijk gezegd, zoals mijn vrouw en ik daar nu over denken, is wel met name op het gebied van huisvesting en zorg. Hè, van, is ons huis geschikt? Kunnen we hier blijven wonen of moeten we nadenken of wellicht ook andere huisvesting zouden moeten zoeken op termijn? En wanneer doe je dat dan? En we proberen toch ook wel wat centjes te sparen. Omdat wij aannemen dat tegen de tijd dat wij zorgbehoevend worden, het toch wel belangrijk is als je zelf wat extra zorg kunt organiseren.
Want waarom denk je dat dan zo belangrijk is?
Nou ja, dat is ook waar de kranten vol mee staan en waar ik eigenlijk een beetje probleem mee heb. Hè. De ouderen wordt afgeschilderd als eigenlijk een maatschappelijk probleem. Ze zijn zorgbehoevend. Dat kost veel geld. Ja. Er komen er steeds meer. Ze willen maar hoge pensioenen. Maar wat is er dan straks voor de jongeren nog over? Met andere woorden, ouderen krijgen in de huidige samenleving een beetje een imago van probleem.
Nee.
Terwijl,
wij moeten maar zorgen voor de ouderen.
Ja. En ik denk dat als ik kijk naar mijn leeftijdsgroep en naar mijn kennissen, dat ouderen van onze leeftijd, hè, wat ze dan de jongere ouderen noemen, dat die van groot maatschappelijk belang zijn.
En hoe zie je dan dat jullie van, He, want je, er staat ook een stukje in het kerkblad staat er erbij. Dat beeld moet omgedraaid worden van dat de ouderen zo'n last zijn op de samenleving. Ja. En ze hebben zo'n verkeerd imago. De ouderen hebben eigenlijk een verkeerd imago gekregen. Ja. Ja. En dat moet omgedraaid worden, want ze zijn van cruciaal belang. En waar zit nou dat cruciale belang in dan van de ouderen?
Ja, heel dicht bij huis zie ik dat veel van mijn kennissen op de kleinkinderen passen. Daardoor kunnen beide ouders werken.
Ja.
Je kunt je afvragen of dat een zegening is, overigens. Hè?
Ja.
Daar verschillen de meningen over. Maar ja, over het algemeen wordt toch wel gezegd dat dat een belangrijk iets is. Ja, jongere mensen een huis willen kopen vandaag de dag, dat is niet eenvoudig. Dan moeten toch wel beide ouders werken. Dus dat is dicht bij huis. Maar ouderen doen ook veel vrijwilligerswerk. Zitten in besturen, zijn mantelzorgers voor mensen in hun omgeving. Mm-hmm. Ja, dus ik denk dat die derde generatie, zoals ze die dan noemen, wel van een groot maatschappelijk belang zijn. En daar mag wel wat meer aandacht voor zijn. Ja.
Nou, kijk je hem vooral in de dingen wat ouderen of de derde generatie kunnen doen, zeg maar.
Ja.
Maar als we nog ietsje verder gaan, dan zit je bijna in een vierde generatie.
Ja.
In mensen die dat niet meer kunnen. Of waar zelfs de kinderen al helemaal al zelf weer opa en oma zijn, zomaar zeggen.
Ja.
Dan komt er ineens weer een andere vraag komen er om de hoek kijken. Want dan word je steeds meer afhankelijk van.
Ja, ja maar voordat ik daarop reageer, dan gaan we wel de fout dat hokjesdenken met zich meebrengt. Ja. Hè? Want je hebt mensen van 90 jaar die nog zeer vitaal zijn, midden in de samenleving staan, allerlei dingen doen. Ik ken het hele beroemde voorbeeld van die huisarts ergens in het land die praktijk wilde blijven houden en niet meer mocht. En het hele dorp droeg hem op handen. Maar de samenleving vond hij was te oud om huisarts te zijn.
Ja.
Maar dat gezegd hebbend zien we wel dat op een bepaalde leeftijd de zorg en de kwetsbaarheid van ouderen toeneemt. Ik doe af en toe wat bezoekwerk vanuit de kerk. Gelukkig doet de kerk dat nog, en laten we dat ook eens zeggen. En dan zie je toch wel dat een aantal zaken ondersteuning nodig is. Het hoeft heus niet altijd zorg te zijn. Ik was laatst bij een ouder die wilde zo'n alarmsysteem, hè, dat als er wat was, dat ze op een knop kan drukken.
Ja.
Als je dan ziet in wat voor bureaucratie zo'n vrouw terechtkomt, hè, van hoe dat geregeld moet worden met contracten, met formulieren. En dan de ene zorgverzekeraar doet het niet en de andere zorgverzekeraar doet het wel. Nou ja, dan ben ik daar een ochtendje en dan word ik een paar keer boos door de telefoon. Dan is het geregeld.
Ja.
Maar ja, ik maak me daar toch wel zorgen om. Ja. Dat, ja. En een belangrijk punt, maar dat zal jij ook weten, is eenzaamheid. Je ziet hier in Delft-Zuid die flatwoningen.
We wonen steeds dichter bij elkaar, maar we kennen elkaar steeds minder.
Precies. En dat waren de woningen waar heel veel gezinnen naartoe gingen. 30 jaar geleden, trots op zo'n mooie woning. Ja, die hele omgeving is veranderd, die is multicultureel geworden. Ja. Maar zo hier en daar in die appartementen woont dan nog zo'n ouder iemand die daar ooit in het begin is gekomen en die dat allemaal heeft meegemaakt. Ja, daar woon je wel anoniem. Ja.
Ja.
Ja. Vooral als je zelf niet het initiatief neemt om contact te leggen met je buren, dan is het gevaar van vereenzaming
groot. Ja, ik denk dat het zit ook in de hele structuren die van vroeger zeg maar heel vertrouwd waren van een buurtvereniging of een buurthuis en een kerk en elkaar kennen van bij de winkel en alles zat veel meer onder wat iemand was noemde onder de theemuts zeg maar waar je elkaar altijd wel ergens van kende en die theemuts die is ergens verdwenen. En daardoor moeten we maar ergens zoeken van waar heb je nu je dansvereniging of waar heb je je contacten erbij. Je moet veel meer worden gevraagd van mensen zelf.
Ja. Ja.
Dat geldt niet alleen voor ouderen, dat geldt voor iedereen.
Klopt.
Geldt dit.
Ja, de een is daar beter in dan de ander.
Ja.
Daarom organiseren wij als Vierhoven Kerk ook die sociëteit.
Ja.
Dat is twee keer, drie keer in de maand. Hebben we op dinsdagmiddag hebben we wat. Ja. Nou, daar komen dan zo'n 30, 40 ouderen naartoe. En voor het onderling contact. Maar ook om er even uit te zijn en een interessant verhaal te horen.
Nu zijn we, nu ben jij met een aantal mensen ben jij bezig geweest om een symposium te gaan organiseren over waardig ouder worden.
Ja.
Je vertelt zelf nu over wat jij denkt, hoe jij ouder wordt en waar je aan denkt. Wat is het belang, zeg maar, nu van dit symposium om dat te houden?
Nou, allereerst is het de aanleiding is het manifest dat de ChristenUnie, Omroep Max en de ouderenbonden hebben opgesteld. Dat was in 2017. En dat was een reactie op het initiatief Wet Voltooid Leven van D66. En eigenlijk zeiden die partijen we moeten kijken of er wel goed voor ouderen gezorgd wordt. Of ouderen ook goed voor zichzelf zorgen. Want het leven kan uitzichtloos worden, maar soms in heel veel gevallen is dat niet nodig. En dan moeten we eerst, hebben we de maatschappelijke plicht om te zorgen dat dat soort zaken verdwijnen.
Ja.
Nou, de ChristenUnie Delft heeft naar aanleiding van het landelijk manifest een lokaal actieplan gemaakt, waardig ouder worden. En daarin roepen we eigenlijk partijen op om samen te werken. Want ja, wie heeft nu de regie op het ouderenbeleid? Hè? Je hebt de woningbouwcorporaties, ja. Je hebt de gemeente, je hebt de kerken, je hebt een oerwoud aan maatschappelijke instellingen.
Ja.
En vrijwillige organisaties die ze daarmee
Het manifest roept op voor een minister, zeg maar, eigenlijk, voor ouderen.
Het landelijk manifest.
Het landelijk manifest. En hoe zit dat in Delft? Moet er een wethouder voor ouderenzaken komen?
Nee. Eigenlijk roepen we op tot een coalitie van maatschappelijke organisaties. Om samen te werken aan zaken die voor ouderen van belang zijn. Onder andere bijvoorbeeld ouderhuisvesting. Hè? We zien daar wel een rol voor de wethouder weggelegd. Om daar initiatief in te nemen of regie op te voeren. Maar ja, primair zijn natuurlijk woningcorporaties.
Ik pak hem eventjes terug. We pakken straks nog wel eventjes al die punten zo even in manifest. En wat belangrijk is. Ja. Nu eventjes, jullie hebben het manifest aan. Van belang is, zeg maar, dat in een coalitie, dat het ergens vorm krijgt.
Ja.
Het was een reactie op dat gedeelte van D66. Van de euthanasieverklaring. En daar is in de afgelopen tijd, zeg maar, is daar een hele onderzoek naar geweest. Een onderzoek waarin blijkt dat als mensen het de ene dag misschien zeggen van, nou ja, ik zie het leven niet meer zitten, dat een andere dag heel anders kan zijn. Dus dat het ook heel vluchtig soms kan zijn, de reactie. Ik zeg soms, hoor, want hou me te na voor alle mensen die echt langdurig geestelijk lijden. Maar dat het soms ook een hulpvraag is om meer verbinding te hebben. Of om meer zingeving ergens in je leven te kunnen vinden.
Ja, dat ben ik met je eens. Overigens is natuurlijk voor echt uitzichtloze situaties de euthanasiewet toereikend. Hè? Dat was al eerder vastgesteld. Het gaat hier echt om, die wet voltooid leven gaat om mensen die lichamelijk en geestelijk in orde zijn, waar geen uitzichtloos lijden bestaat, maar die het idee hebben dat hun leven voltooid is. Daarvan blijkt dat laatste onderzoek van de commissie Wijngaarden, dat inderdaad die actieve stervenswens voor een heel klein percentage mensen geldt, en dat het ook vaak wisselend is. Hè? Dat als het eenmaal weer lente is en zomer, dan zeggen ze, nou, ik wacht toch maar weer een tijdje. Of men wil bijvoorbeeld de Europese kampioenschappen voetballen nog zien. Ja. Wat wel opvalt, ook uit het onderzoek, is dat vrouwen vaker zijn dan mannen. En dat de twee hoofdoorzaken die worden gegeven, geld, zorgen en eenzaamheid. Ja, wij stellen ons op het standpunt, en dat is terug te lezen in de manifesten die zijn gemaakt, dat daar wat aan te doen is.
Ja.
Okay. Dat is de link.
Oké, dan zijn we dan gemaakt van glas. Ja, dat gaat over kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid hoort in sommige tijden bij het ouder worden. En dan gaat het ook over hoe kan je dat waardig volhouden. En wat is daarvoor nodig? We spraken net, zeg maar, over het manifest hier met Wim Schut, een van de organisatoren van dat symposium in de Vierhovenkerk op 3 maart. En Nou moeten we even kijken van wat is nou nodig, zeg maar, om waardig ouder te worden. Ik vroeg als iemand die ik vertel, die ik zei van nou, er is een symposium. Ze zei van ja, maar wat houdt nou waardig in? Waar moet je dan aan denken? En dat is moeilijk te definiëren, maar misschien is dat wel in verschillende dingen in te delen.
Ja, ja.
Probeer eens, Wim.
Ja, we hebben daar 5 workshops op gemaakt en die behandelen eigenlijk wel 5 belangrijke terreinen. Van het waardig ouder worden. Goede mantelzorg is belangrijk bij het langer thuiswonen. En daaronder verstaan we ook dat mantelzorgers worden ondersteund. Dus het kan zijn dat de oudere zelf mantelzorger is. Nou, dat kan soms zwaar zijn. Als je daar goede ondersteuning bij hebt. Dan.
Omdat bijvoorbeeld je partner hulpbehoevend is.
En, ja, precies.
Ja.
En daar zit overigens meteen ook wel een stuk zingeving in. Hè? Als je iets voor een ander kan betekenen. Dan hebben we het over leefstijl. Het is natuurlijk belangrijk om vitaal te blijven. Dat je een gezonde leefstijl hebt.
Ja.
En dat betekent gezond eten, voldoende bewegen. En niet elke dag om 5 uur al een glas wijn, bijvoorbeeld.
Ik hoor Erik Scherder, hoor ik alweer in mijn hoofd praten. Blijven bewegen, blijven bewegen.
Blijven bewegen. Ja, nou ja, ik zag eens een programma van een cardioloog, een Amerikaan, en die was 80 en die werkte nog steeds. En toen vroegen ze hem, hoe heb je dat gedaan? En hij zegt, ik heb een huis met 3 verdiepingen en elke keer loop ik een paar keer de trappen op en af en dat is voldoende. Dus we hoeven ook niet als bezetenen met zweetbanden in een fitnessruimte te zitten. Gewoon een wandeling, af en toe een stuk fietsen is al voldoende.
En af en toe de dingen dus in je huis ver van elkaar leggen dat je een end moet lopen.
We hebben het al gehad over die andere woonvormen. We laten ook voorbeelden zien op het symposium van de Knarrenhof in Zwolle, dat is bekend. Maar in Amsterdam zijn ook experimenten met andere woonvormen, waardoor enerzijds een sociale infrastructuur ontstaat. Mensen ontmoeten elkaar. Ja. Niks moet.
Moet ik wat denken aan een soort met woongroepen of aan een soort met verbindingen van verschillende mensen die bij elkaar zitten en dat er dan een gezamenlijke woonkamer is? Of,
Nou, je ziet verschillende vormen. Die Knarrenhof in Zwolle, dat is meer een wijk. En de initiatiefnemers hebben zelf die wijk gebouwd met een stedenbouwkundige. Is niet zo'n grote wijk. Als je daar komt wonen, dan teken je ervoor dat je bijdraagt aan de gemeenschap. Mm-hmm. Dus de een kan helpen bij de belastingaangifte en een ander die helpt met grasmaaien. En in ieder geval, als een keer de gordijnen dicht blijven, gaan ze even kijken van wat is er aan de hand.
Okay, yeah.
En dat zijn allemaal zelfstandige woningen. Een combinatie van koop en huur, waardoor de koopwoningen het mogelijk maken om betaalbare huurwoningen daar in die wijk te hebben.
Dat vraagt ook wel wat van verschillende gemeentes om daarin mee te denken.
Met name de gemeentes zijn heel vaak de bottleneck.
Ja.
Want als de gemeente zo'n initiatief op bezoek krijgt, maar een uur later de projectontwikkelaar, dan kun jij wel raden welke partij het hoogste biedt voor de grond.
Ja.
En gemeentes hebben het financieel zwaar vandaag de dag, dus ja, die zijn dan toch geneigd om.
Aan de andere kant, als een gemeente ziet hoe zeg maar wat de bottleneck is zeg maar, in de hele woningbouw, is dat vaak zeg maar dat ouderen moeten blijven langer thuis wonen. En omdat ze langer thuis blijven wonen, is er geen doorstroming in de hele woningmarkt.
Fred, jij bent slim, je kan zo de politiek in. dat is één ding. Hè. Dus heel Tandhof zit vol met mensen van mijn generatie in 4-5 kamerwoningen, die prima geschikt zijn voor jonge gezinnen. En ze blijven daar zitten omdat de alternatieven die zijn onbetaalbaar voor een redelijk appartement die nu in Delft worden gebouwd. Ik heb laatst nog zitten kijken. Dan ben je 500.000 kwijt. Ja, en als je dan zelf een hypotheek last hebt van ongeveer 150 euro in de maand, dan ga je dat niet doen.
Nee.
Maar goede alternatieve woonvormen zorgen ook voor lagere kosten in de WMO. Hè? Want mensen zorgen voor elkaar.
Ja.
Mensen zijn ook voor zorgverleners makkelijker bereikbaar. Dus ook daar kan een gemeente op besparen. Maar goed, die gemeentes zijn wel een belangrijke partij om zoiets te realiseren.
Hoe zit dat in Delft? Werkt de gemeente daar wat mee of is bereid om mee te denken?
Er wordt over gedacht, ja. Zo zou je het kunnen zeggen. En er is in de Tandhof wel een initiatief geweest voor ouderenhuisvesting. Ik weet niet meer precies de plek waar dat was, maar dat werd uiteindelijk toch duur. Dat werden uiteindelijk toch dure woningen. Kijk, en ouderen met een bepaald inkomensniveau, die kunnen zich wel redden. Ja. Die kunnen ook duurder huren met zorg. Maar het zijn juist natuurlijk de ouderen met met een klein pensioentje of met alleen AOW, waar je goede alternatieven voor moet bedenken.
Oké. Dit is het gedeelte van de woonvormen.
Ja.
We hadden het leefstijl gehad. We hebben het iets gehad over de mantelzorg. Welke zijn er nog meer?
Ouderen en inkomen. Dat vinden we belangrijk. Ja, dat is toch soms wel nodig dat daar ondersteuning is. En
in welke zin moet ik dat bedenken?
Nou ja, een AOW. Als je alleen AOW hebt, dan is dat geen vetpot.
Nee.
En dan, in sommige situaties ontstaan er dan schrijnende omstandigheden waar wat aan gedaan moet worden. Maar het kan soms ook simpel zijn om ouderen daar een stukje voorlichting in te geven of ze erin te helpen met de administratie en het beheer van de financiën. Ja. Dus dat is ook ouderen en inkomen, ouderen en financiën is een breed gebied. En het laatste waar wij op het symposium geen aandacht aan besteden, want dat doen we als sociëteit later op in het jaar, met een aparte middag, dat is over dementie. En de oproep van de ChristenUnie staat ook, laten we ervoor zorgen dat Delft een dementievriendelijke gemeente wordt.
Ja.
Want dat is natuurlijk ook wel iets wat aan de kwetsbaarheid van ouderdom.
Ja, want dat zijn de twee grootste ziektes die geloof ik groeien. Dementie, Alzheimer en Parkinson, geloof ik dat.
Ja.
Dus ik las al in het Kerkblad hoeveel mensen er in 2024 is 30% 65 plus.
Ja.
En ik geloof dat als je dan rekent hoeveel mensen daar nou weer met dementie of Alzheimer of Parkinson te maken hebben, dan is dat weer een grote club daarvan.
Ja.
Hoe kan je daar aan bijdragen een dementievriendelijk gemeente te maken?
Ja, het is een stuk bewustwording van mensen. Je ziet daar op dit moment ook dat sportje van. Als je iemand hulpeloos om zich heen ziet kijken, help hem een beetje. En verder moet ik je helaas bekennen dat op dit specifieke terrein ik niet zo heel veel expertise heb. Nee.
Nou zag ik op het hele stuk van het manifest, wat er staat, het landelijke manifest, daar wordt ook gekeken naar dat het niet een probleem moet zijn van de ouderen, maar het moet iets van een zorg zijn, zeg maar, van ons allemaal.
Ja.
Dus men wil ook in het manifest dat vooral jongeren en de alle andere generaties zich mede de zorg en de lasten dragen van de vergrijzing of het ouder worden van onze samenleving.
Ja.
Dan kan ik me voorstellen, dat is ook best een uitdaging voor Delft, dus in zo'n studentenstad.
Nee, dat is...
Zijn er mogelijkheden of initiatieven of zo? Weet je ergens van?
Ja, aan de Aard van de Leeuwlaan hebben we een voormalig verzorgingstehuis.
Mm-hmm.
Daar wonen nu studenten en ouderen en mensen met begeleidekamerbewoning. En dat is eigenlijk een mixed bevolking.
Ja.
En wat ik daarvan hoor, is dat toch wel positieve elementen oplevert. Ja, dat ze zorg bieden aan elkaar. Verder zie je in het land ook wel dat het probleem van huisvesting voor studenten wordt opgelost door te zeggen, nou ja, we hebben bejaardenhuizen, hebben we leegstand.
Mm-hmm.
Dus je kan een kamer krijgen hier als student. Ja. Maar dan wordt wel van je verwacht dat je wat bijdraagt aan de ouderen in het bejaardenhuis. Okay. En ik heb daar wel programma's over gezien, maar dat levert wel succes op. Ja.
Okay.
Ja. En leuke contacten.
Ja.
En dan ontstaat er natuurlijk ook een beeld van bij jongeren, van wat ouderen nog waard zijn. Hè?
Ja.
Dat ze van betekenis zijn.
Ja, want dat moeten we eigenlijk het meest nog begrijpen en doorgronden van hoe de generaties niet los van elkaar staan, maar de generaties met elkaar in verbinding staan.
Ja. Ja, Hanne Lekuij van de Universiteit van Humanistiek, die heeft daar ook een artikel over geschreven en onderzoek naar gedaan. Die zegt van ja, eigenlijk zitten we met z'n allen te zeggen dat die laatste fase zou het mooiste zijn als we die over kunnen slaan. En zij zegt, ja, dat is flauwekul. Een mens doet er zijn hele leven over om te worden wie die is. En ook die laatste fase, hoe je daar inhoud en vorm aan geeft, is een belangrijk element van je menswording. En dan, dan ga je vanzelf ook anders naar die periode kijken. Dat zijn wel opvattingen in de samenleving waar je natuurlijk wel tijd voor nodig hebt om die op gang te brengen.
En hoe doe je dat? Ik kan me voorstellen, in vroeger tijd, toen keek ik tv, toen had ik allemaal van die wijze mensen, dat zijn oudere wijzer die wat te vertellen hebben. En Willem Duis zag je aan de tafel zitten, je had GBA Hilteman, allemaal voor mij van die grijze knarren. Maar daar had je respect had je ervoor.
Ja.
Nu zie ik dat de hele samenleving, voor alles op de televisie, jong en jong en jong moet zijn.
Als ik kijk naar hoe het vandaag de dag gaat, hè, dan is het voor verschillende onderdelen uit onze samenleving schreeuwen om aandacht. Hè? Ja. Dus het onderwijs, ik heb zelf ruim 40 jaar in het onderwijs gewerkt. Het onderwijs vraagt terecht, overigens, om aandacht. Maar eigenlijk alle beroepen, zoals ook de politieagenten, de verpleegkundigen, de mensen uit de zorg. Ze roepen allemaal om aandacht, want de werkdruk wordt hoog, het salaris is te laag. We hebben de stikstoftoestanden, dus de boeren gaan met trekkers naar de Malibaan. Ja, en dan is het moeilijk. Ouderen gaan niet met een landbouwtrekker naar de Malibaan. Ouderen die zijn vooral met zichzelf bezig, dus ik denk toch dat bepaalde groeperingen, maatschappelijke organisaties, aandacht moeten vragen voor die verandering van het kijken naar ouderdom.
Oké. Okay. Over die verandering, daar gaan we het straks nog over hebben, en ook over de wijsheid, de zingeving die bij ouderen juist zo van belang kan zijn.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio Delft. De kerkagenda.
Even met u door een aantal dingen die er deze week weer even plaatsvinden. We beginnen met vanmiddag. Zeg ik vanmiddag? Nee, morgenmiddag bedoel ik natuurlijk. Morgenmiddag dan is er een zoekdienst in de Oude Kerk. Zoals elke eerste zondag van de maand. En dat is in de Oude Kerk is dat. En omdat dat begint om 12:30 kan je er binnenlopen. Om 1:00 begint dat. En deze keer gaat het over zoeken is vinden. Ja, dan moet je maar eventjes over nadenken, hoor. Wat een spirituele zoektocht die je dan kan maken. In de katholieke kerken hebben ze een aantal boeiende bijeenkomsten. Een drietal, en dat begint 1 maart. En dan hebben ze de film Maria Magdalena in de Adelberthof. En de week erop hebben ze de film De 100-jarige man die uit het raam klomt, ook in de Adelberthof. Dan wist u dat u ook nog eens elke zaterdag, als u in de stad zo in die drukte loopt, eventjes tot rust kan komen als u de nieuwe kerk binnenstapt om 12:00. Nou, daar hebben ze een middaggebed. Dan kan je eventjes tot rust komen met een psalm of een lezing uit de Bijbel of om wat te bidden. En dan begint ook eerst net de 40 dagen tijd is begonnen, dus op verschillende manieren zijn de kerken ook bezig met je te bezinnen over hoe je je bezig kan houden met het lijden wat er in de wereld is, lijden wat Jezus heeft meegemaakt en ook hoe je daar zelf vorm aan kan geven. Een van die manieren, dat is wat in Den Hoorn gebeurt. Daar heeft de Rooms-Katholieke parochie samen met de Kerk van het Woud, houden daar op woensdag en op zaterdag, om 9:00 ochtends houden ze daar een vastenwandeling. Dus even wandelen en daarna misschien nog eens eventjes verder met elkaar doorpraten. En dan is er nog tot slot nog eventjes in de Vierhovenkerk. Daar is nu op de eerste donderdagochtend van de maand, is daar tussen 10 uur en 11:45, is daar nog eens eventjes tijd om een kopje koffie te drinken en een praatje of een spelletje te doen voor de leden van de Vierhavenkerk, maar net zozeer voor alle bewoners uit de buurt. En daarmee hebben wij voor deze keer wel eventjes wat genoeg gehad uit de kerkagenda. Ik vertel u een verhaaltje van een oude wijze man. Een man was 92 jaar, klein, zeer trots, goed gekleed en goed geschoren. En elke ochtend stond hij om 8 uur op. Zijn haren keurig gekamd en verhuist vandaag naar een bejaardenhuis. Zijn vrouw is pas overleden en daarom moet hij verhuizen. Na vele uren te hebben gewacht in de wachtkamer, glimlacht hij vriendelijk wanneer men hem zegt dat zijn kamer klaar is. Als hij met zijn rolstoel zich naar de lift beweegt, beschrijf ik hem de kleine kamer met het doek dat al voor het raam hangt en dient als gordijn. Ik vind het heel mooi, zegt hij met enthousiasme van een jongen van 8 jaar, die net als een jong hondje heeft gekregen. Meneer Winst, u heeft niet eens de kamer gezien. Wacht u maar even. Oh, dat heeft daar niets mee te maken, zegt hij. Geluk is iets wat je van tevoren kiest. Of ik mijn kamer mooi vind, hangt niet af van de meubels of van de decoratie. Het hangt eerder vanaf hoe ik de dingen waarneem. Ik heb al in mijn hoofd besloten dat ik de kamer mooi vind. En het is beslissend dat ik elke ochtend neem als ik wakker word. Ik heb de keuze om de hele dag in bed te blijven liggen en de moeilijkheden te gaan tellen van mijn lichaamsdelen waar ik problemen mee heb, of opstaan en de hemel bedanken voor de lichaamsdelen die wel werken. Elke dag is een cadeau. En zoals ik met mijn ogen kan openen, richt ik elke nieuwe dag en denk ik aan de gelukkige herinneringen uit mijn leven. Ouderdom is als een bankrekening. Je haalt er vanaf wat je nodig hebt. Dus mijn raad aan jou is, veel geluk op je bankrekening storten. Op je geluksbankrekening storten. Het is een manier van om naar de ouderdom te kijken. Ja. En alvast een soort met houding of een visie zeg maar te hebben,
ja.
Wim.
Ja.
Toch denk ik dat heel belangrijk is, dat heel belangrijk is als je ouder wordt, om een bepaalde manier een zicht te hebben op hoe je die ouderdom ziet en wat voor jou geluk is of hoe je daarmee omgaat.
Ja, ja, ik zie het zelf vooral in bezig blijven. Toen ik pas gestopt was met werken, was mijn belangrijkste beslissing elke dag of ik met Trouw begon of met de Volkskrant. En verder was ik het echt gewoon even zat. Hè. Heb ik gewoon de hele tijd niks gedaan. Maar ja, dan merk je inderdaad dat het een heel leeg bestaan wordt. Je wordt eigenlijk alleen maar passiever. Je gaat steeds minder doen. Dus op een gegeven moment ben ik weer vrijwilligerswerk gaan doen, dingen aan gaan pakken, de hobby's opgenomen En op die manier, denk ik, geef je inhoud aan je bestaan.
Want als ik denk aan ouderen, zeg maar, dan kan ik denken soms aan de oude mannetjes of oude vrouwtjes die elke dag klagen. Maar ik kan ook denken aan soms de wijze indiaan die ergens zit en met de pijp in de hand, zeg maar.
Ja.
Alle wijsheden zegt. En iedereen komt naar deze man, komt hij toe.
Ja.
Omdat ze zeggen van, nou, dit is de wijze man in ons midden.
Ja.
Hoe kunnen wij, zeg maar, ervoor zorgen dat ouderen meer gezien worden als deze indiaan dan als de klagende mannetjes of vrouwtjes?
Ja, ik vind dat wel moeilijk. Want dat is eigenlijk de publieke opinie bespelen. Ja. Hè? Dus dan moet je de publiciteit zoeken. En dat is lastig, want ik weet nog wel, om een heel ander voorbeeld te noemen, als op een gegeven moment oudere politici opmerkingen maken over hun partij, dan wordt er vanuit de bestaande Kamerleden gezegd, oh, daar hebben die mastodonten weer, hè? Die zo nodig een mening. Dus als je nou zo iemand neemt als Frits Bolkestein, ik ben zelf geen VVD'er, maar voor die man heb ik enorm waardering. Hij heeft ontzettend veel gelezen. Heeft enorm overzicht. Is een heel wijs mens. Ja, dus als je dan door de huidige politiek weg wordt gezet als mastodont, die zijn mond moet houden, want zij zijn nu aan zet. Ja, dan doe je dus het tegenovergestelde. Dus Wat ik nog wel eens denk is, van als je ziet waar het misgaat, als je dat omkeert, zou je het ten goede moeten keren. Dus ik denk ook, gisteren bij De Wereld Draait Door was Terlouw er weer. Ja, dat is toch wel iemand die ook met gezag spreekt. Hè? En waar naar geluisterd wordt. Waar ook meteen weer flauw op gereageerd wordt soms, met dat touwtje uit de deur. Dus ik denk dat het ook een punt is om ouderen aandacht te geven en in de publiciteit te brengen.
Ja, maar het is ook voor ouderen soms zelf een zoektocht, zeg maar, om de zingeving, om dat zelf zin te geven, zeg maar.
Ja.
In het manifest wat de ChristenUnie Max en de Unie KBO heeft opgesteld, daar staat als laatste punt: investeer in levensbegeleiders, mensen die met je meegaan en die bij ouderen op bezoek komen om levensvragen te kunnen luisteren, zeg maar, en daar ook enigszins hulp bij te bieden. Dit symposium wordt gehouden in een kerk, zeg maar. Hoe doen kerken dat?
Nou ja, als kerk hebben we toch nog sociale verbanden, hè, binnen onze kerkelijke gemeenschap. We doen bezoekwerk. We komen bij mensen thuis. We gaan mensen thuis ophalen om ze naar de kerk te brengen. Dat is wel belangrijk. Het instellen van levensbegeleiders. Hè?
Ja.
Ja, daar ben ik toch wat voorzichtig mee. Want dat is weer het institutionaliseren van iets. Ja. Hè? En dan gaan we er weer professionals. Zoals we eigenlijk alles in onze samenleving monetariseren. Hè? De oppas voor de kinderen. Overal hebben we professionals voor. Wat we vroeger met elkaar zelf deden. Dus ik zoek het toch vooral meer in het
organische verband, zeg maar, om daar met elkaar te luisteren naar het geheel.
En het is misschien wel ook omdat het de workshop is waar ik me het meest voor ingezet heb. Maar ik denk ook dat woonomstandigheden heel veel sociaal contact kunnen bewerkstelligen. En daardoor ontstaan dan zaken vanzelf. Het is wel zo natuurlijk dat op het gebied van zingeving, we zien dat in de samenleving veel behoefte is aan zingeving. En als op latere leeftijden de vragen komen, hè, van hoe gaat het nou straks? En dan moeten we toch wel vaststellen dat de kerk daar een heel belangrijke rol in heeft, maar niet meer iedereen bereikt. En dan zoeken mensen het in andere dingen.
Ja. Wat heb jij van jouw wijze oude opa of oma geleerd?
Van mijn opa, die heb ik geleerd, die ging altijd schemeren.
Schemeren?
Ja, schemeren. Mijn opa woonde in Hoendeloop, de Veluwe.
Ja.
En ze hadden nog zo'n ouderwets huis met een woonkeuken, met een groot houtgestookt fornuis erin. Aan de ene kant de stoel van oma en de andere kant de stoel van opa. Ja. En dan aan het eind van de dag, dan ging die in zijn stoel zitten. Er gingen geen lichten aan, dus het werd langzaam donker in de kamer. En hij zat gewoon rustig voor zich uit te kijken. Hij zette gewoon heel de dag op een rijtje. En ik denk wel eens, ondanks mijn leeftijd van 68 jaar, dat we toch nog soms te veel in een rat race zitten of in een Netflix-samenleving. Hè?
Ja.
Die verhinderen dat we de tijd nemen om
rust
te zoeken en eens over dingen na te denken.
Zullen wij dan nog eventjes in alle rust doornemen wat mensen nu kunnen verwachten als zij komende dinsdag 3 maart naar de Vierhovenkerk gaan. Vierhovenkerk die ligt aan de Obrechtstraat, nummer 50. En daar kun je vanaf 1 uur kan je er binnenkomen. Maar wat kunnen de mensen dan verwachten?
Nou, we beginnen met een inleiding van Wim van Minnen. Die is lid van de Raad van Ouderen. En in zijn inleiding zal hij toch ook wel een paar prikkelende dingen zeggen om mensen een beetje op te stoken. Om in het gedeelte daarna, wat wij noemen het gesprek met de zaal en op het podium, met elkaar van gedachten te wisselen op een vergelijkbare manier zoals jij en ik nu hebben gedaan. Dat is met Wim van Minnen, maar we hebben ook een huisarts, Nelly van Oostrom, uitgenodigd en een geestelijk verzorger, Shoshana Vromans. Met hen praten we dan over hoe zij dat in de praktijk tegenkomen als huisarts en geestelijk verzorger. Het ouder worden en wat hun visie op waardig ouder worden is. En dan hebben we in het tweede gedeelte van het symposium hebben we 5 workshops. Die hebben we al genoemd. Hè? Workshop mantelzorg, leefstijl, sociaal leven en zingeving, alternatieve woonvormen en ouderen en inkomen. En dan proberen we de dag af te ronden met wethouder Karin Schredehof. Die hebben we uitgenodigd, ja. Die komt ook. En we hopen te komen tot een oproep, eigenlijk waar we ook ons gesprek mee begonnen, aan maatschappelijke partijen in Delft om van dit beleidsterrein werk te maken met elkaar.
Okay. En wie mogen er allemaal komen?
Ja, ouderen. Het liefst natuurlijk in grote getalen, mantelzorgers, maar ook professionals in het werkveld, politici. En ook de kinderen van de ouderen zijn van harte welkom.
Iedereen die het
onderwerp interessant
onderwerp aangaat. Ja. Nou, ik hoop, en je hoeft niks te betalen, je mag gewoon gratis erheen komen.
Ja, ja.
Naar de Vierhoofdkerk, Obrechtstraat 50, dinsdag 3 maart vanaf 1 uur. En ik hoop dat het een hele mooie en vooral een hele zinvolle en vruchtbare bijeenkomst gaat worden.
Ja.
Dankjewel Wim Schut voor jouw komst hier vandaag. En ik sluit af met een kleine gedachte over wat ouder worden is. Want er zijn 3 wijsheden, heb ik geleerd. De heiligheid, de kunst van het vervuld leven of waardig leven is de kunst van het laten. 3 keer het laten. Het toelaten, het weglaten en het loslaten. Daarmee wens ik u vrede en alle goeds.